Thank you. De kerkraad deelt u het volgende mee. Volgende week zondag zal dominee W. al van de Staaij voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die God die trouw blijft en leeft tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 66 en daarvan het vierde vers. 66 vers 4. Loof den Heere der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. Het vierde van 66. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 26 het eerste vers. O Heere, doe Gij mij recht. En wat er verder volgt. Daarna is de schriftlezing uit het boek Job. We lezen eruit het 19e hoofdstuk. Job 19 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 26 vers 1. En nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen en nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, en nog uw zoon, en nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, en nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, al wat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. En nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Job antwoordde en zeide: hoe lang zult gij ieder mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Gij hebt nu 10 maal mijn schande aangedaan. Gij schaamt u niet en gij verhardt u tegen mij. Maar ook, het zij waarlijk dat ik gedwaald heb, mijn dwaling zal bij mij vernachten. Indien gij ieder waarlijk u verheft tegen mij en mijn smaad tegen mij drijft, weet nu dat God mij heeft omgekeerd en mij met zijn net omsingelt. Zie, ik roep, geweld, doch wordt niet verhoord. Ik schreeuw, doch er is geen recht. Hij heeft mij weg toegemuurd, dat ik niet doorgaan kan. En over mijn paden heeft hij duisternis gesteld. Mijn eer heeft hij van mij afgetrokken en de kroon mijns hoofds heeft hij weggenomen. Hij heeft mij rondom afgebroken zodat ik heen ga en heeft mijn verwachting als een boom weggerukt. Daartoe heeft hij zijn toren tegen mij ontstoken en mij bij zich geacht als zijn vijanden. Zijn benden zijn tezamen aangekomen en hebben tegen mij hun weg gebaand en hebben zich gelegerd rondom mijn tent. Mijn broeders heeft hij verre van mij gedaan en die mij kennen, zekerlijk, zij zijn van mij vervreemd. Mijn nabestaanden houden op en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achten mij voor een vreemde. Een uitlander ben ik in hun ogen. Ik riep mijn knecht en hij antwoordde niet. Ik smeekte met mijn mond tot hem. Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd. En ik smeek om de kinderen mijns buiks wil. Ook versmaden mij de jonge kinderen. Sta ik op, zo spreken zij tegen mij. Alle mensen mijns heimelijke raads hebben een gruwel aan mij. En die ik lief had, zijn tegen mij gekeerd. Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees. En ik ben ontkomen met de huid mijn tanden. Ontferm u mijner, o gij mijn vrienden. Want de hand Gods heeft mij aangeraakt. Waarom vervolgt gij mij als God en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Och, of niet mijn woorden toch opgeschreven werden. Och, of zij in een boek ook werden ingetekend. Dat zij met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden werden. Want ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, dewelke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Voorwaar, gij zoudt zeggen, waarom vervolgen wij hem, nademaal de wortel der zaak in mij gevonden wordt. Schroomt u vanwege het zwaard, want de grimmigheid is over de misdaden des zwaards, opdat gij weet dat er een gericht zij.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het gelezen schriftgedeelte genomen. Job 19, de versen 25 tot en met 27. En dan lezen wij Gods woord als volgt. Want ik weet, mijn verlosser leeft en hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Dewelken ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Laten we samen eerst de Heer gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En we doen ook voorbeden. Allereerst voor zuster W.E. Kraaienveld Verveer, die vanuit het ziekenhuis naar de Elfranken is gegaan. We bidden voor zuster C.A. de Rooij van Leeuwen, die nog in de herberg verblijft. Voor zuster M.C. van Staveren van der Lee, die in het Icazia ziekenhuis is opgenomen na een val waarbij haar heup is gekneusd. Ook de vacature voor de evangelist in Gent. En in de dankzegging zuster S.T. Kraaienveld Schaap, die in het ziekenhuis gelegen heeft en weer thuis mag komen uit het ziekenhuis. Voor zuster Veldhoen, die in de afgelopen week 93 jaar is geworden en in Salem verblijft. En ook voor Jaap Bevelander, die 59 jaar is geworden en in Siloa, in Bethsan, in Moerkapelle verblijft. Laten we samen de Heere bidden. Eeuwige, drie-enige God, wij zoeken uw heilig aangezicht in onze gebeden, nu wij weer samengekomen zijn hier in dit kerkgebouw. Wij die ons hele leven meenemen de kerk in, onze gedachten, onze gevoelens, onze zorgen, onze zegeningen. Ze gaan met ons mee, Heere, op elke weg die wij gaan en ook hier in uw huis. En die mogen wij ook u bekendmaken, want zo hebt u het toch gezegd, laat alles met bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. Bovenal, Heere, nemen wij ook onze zonden mee, die voor anderen misschien verborgen zijn, maar voor uw alwetende oog naakt en geopend liggen. En Heere, geef dat wij daarachter mogen komen, dat wij met een God te doen hebben die de harten kent en de nieren proeft, die onze gedachten van verre kent, opdat wij ook dingen mogen weten die wij nodig hebben ook te weten. We gaan over de geloofsbelijdenis van Job nadenken. Ik weet, mijn verlosser leeft. Maar hoe is hij daartoe gekomen? Er zijn zoveel andere wetenschappen, Heren, die wij ook moeten weten. En die ook voorafgaan aan die wetenschap dat wij een verlosser hebben in de hemel. Leer mij mijn dagen tellen, dat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Dat wij sterfelijke mensen zijn. Van wie geldt dat de dood ieder uur wenkt en dat er zelfs ene schrede, één stap, één seconde tussen ons en de eeuwigheid ligt. Leer het ons dat wij zondaren zijn. Dat we wetenschap hebben van de zonde. Met onze harten. Opdat we die zonden voor ogen zien zweven. Opdat we die gaan leren haten en vlieden. Maar geef ons ook wetenschap, Heere, van die genade. Als wij ons hebben leren kennen, als wij erachter kwamen dat we behoeftig zijn, arm, blind, jammerlijk en naakt. Dat we zo broos zijn. Dat we een verlosser nodig hebben. Een borg voor onze ziel en een God voor ons hart. Heere, doe ons dan al die stemmen verstaan die ons dat willen leren. De prediking van uw woord, de roepstemmen die dat onderstrepen. En doe het ons beseffen dat wie sterft, diens lot is voor eeuwig beslist. Eén wenk van u en we zijn er niet meer. Maar nu komt u vanochtend, Heere, tot ons, in onze broosheid, in onze zondigheid. En u laat het evangelie van Pasen nog prediken. En datgene wat duizenden jaren geleden door de profeet Job is gezegd, dat mag nog steeds worden verkondigd. Omdat u nog steeds diezelfde God en verlosser bent. Omdat wij nog steeds diezelfde mensen zijn in lijden, in zonden en sterfelijk. Heere, geef ons toch oog voor die verlosser. Geef ons oog en waarde te zien in zijn offer. Leid ons daardoor de prediking van uw woord, nadat u weet dat wij nodig hebben. U kent ze die nog voor eigen rekening leven. En die als ze zouden moeten sterven, een vreemde God moeten ontmoeten. Die vreemdeling zijn voor God en hun hart. Die geen schuld gevoelen en geen smart erover voelen. Heere, wilt u zulk een stilzetten? En die zo nodige wetenschap geven, die nodig is om oog te krijgen voor die enige troost in leven en sterven. En Heere, wilt u dan die zoekende zielen, die daar enigszins kennis aan hebben gekregen, die ontwaakt zijn uit die doodslaap, maar nog zo blind zijn voor de Christus der Schriften. Heere, wilt u ze leiden, verder leiden. En geven dat geloof mag worden geschonken en mag worden beoefend, dat zich toch richt op Christus en op zijn weldaden. En geef zo, Heere, dat het Pasen mag worden voor mensen die midden in de dood liggen. En laten uw kinderen, Heere, daar ook onderwijs uit mogen krijgen. En geef dat zij iets mogen herkennen van de beoefening van het geloof, zoals we dat bij Job mochten tegenkomen. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Dat heimwee mag worden ontstoken in het hart van hen die zo worstelen met dat lichaam der zonde en des doods. Waar ze zichzelf niet van los kunnen maken, Die banden die hen soms zo knellen. Die genietingen der zonde. Die zo kleven aan het vlees. Heere, wanneer komt die dag dat ik daarvan voorgoed verlost zal zijn. En u mag aanschouwen. U mag kennen gelijk ik ook gekend ben. U zien zoals dat u bent. U bewonderen in de bloedwonden, in de tekenen die zichtbaar zijn, ook nog in uw lichaam. Om te zien hoe schoon dat u bent. Ja, de schoonste der mensenkinderen. Omdat genade in uw lippen is uitgestort. Zegent u zo de prediking, heren, voor een ieder hier in de kerk of thuis. Voor de jongeren, ook voor de kinderen. Geef dat er voor ieder wat bij mag zijn. Wat ze mee kunnen nemen naar huis. Wat tot eeuwige zegen mag zijn. Wij bidden u voor elkaar, heren, in de omstandigheden van het leven, van rouw en van verdriet, van ziekte, van zorg, van ouderdom. Binnen in het bijzonder voor zuster Kraaienveld Verveer, die vanuit het ziekenhuis naar de Elvranken gegaan is. Wilt u met haar zijn, heren, en geven dat de rust en de behandelingen haar goed mogen doen, dat ze herstellen mag. En bovenal, heren, dat ze in deze onzekere en onbestendige toestand haar hulp van u, de Heere, mag verwachten. We bidden u ook voor zuster Antoinette de Rooij van Leeuwen, die nog in de herberg verblijft, iets langer moet blijven. Maar, Heere, we danken u voor de vooruitgang die er toch te zien is. Heere, wij bidden u voor haar en voor haar gezin. Wilt u haar rust geven, haar krachten geven, lichamelijk, maar ook geestelijk. En doe haar oog op u, de Heere, geslagen doen zijn. We bidden u voor zuster Van Staveren van der Lee, die in het ziekenhuis is opgenomen, die zo zwak is dat ze nog niet kan staan of lopen. Heren, wilt u haar gedenken, geven dat ze toch nieuwe krachten mag ontvangen en dat ze in al haar bekommernissen op u mag zien en die bekommernissen op u, de Heere, mag werpen. Wij danken u, heren, dat u zuster Kraaienveld Schaap thuis hebt gebracht uit het ziekenhuis. Met hartproblemen is ze daar opgenomen en er zijn nog behandelingen nodig. En Heere, geef dat ze mag bemerken en ondervinden dat die behandelingen ook, dat ze er baat bij mag hebben. Maar bovenal, Heere, dat ze haar gezondheid en haar heil buiten zichzelf, buiten mensen ook, bij u, de Heere, mag zoeken en ook vinden. We danken u dat zuster Veldhoen, die in Salem verblijft, de hoge leeftijd van 93 jaren mocht bereiken. Wilt u haar gedenken, Heer, en haar zo bijzondere omstandigheden, die soms zo moeitevol kunnen zijn voor haar en ook voor haar gezin, en ieder die haar lief is. Gedenk haar, Heer, en wilt u haar tot haar ziel spreken, die voor u niet onbereikbaar is. En geef dat ze het ook in die toestand mag weten, dat u haar kent. We bidden u ook voor Jaap Beverlander, die 59 jaar werd, in Siloa verblijft. Wilt u hem gedenken? En ook in zijn bijzondere omstandigheden ook spreken zoals u dat alleen kunt. Wij die staan voor dichte deuren soms en voor mensen die zo moeilijk bereikbaar zijn, u dringt door tot in het binnenste van het hart. U kunt zelfs spreken en werken in ongeboren leven dat zo onbereikbaar is voor ons, maar voor u is er niemand onbereikbaar. Het ongeboren leven niet en ook het anders begaafde leven niet. Heren, dat mag ons toch tot gebed brengen, ook voor deze kinderen. Zo bidden we u, heren, voor heel de gemeente, ook voor die gezinnen waar pleegkinderen worden verzorgd. U kent ze, heren, er zijn er verschillende. Die bijzondere omstandigheden waar bijzondere kracht en wijsheid wordt gevraagd om deze kinderen op te vangen en op te voeden voor kortere of langere tijd. U kent de pijnlijke momenten als er weer afscheid genomen moet worden van kinderen aan wie ze gehecht raakten. Heren, wilt u geven dat ze de kracht en de wijsheid mogen ontvangen om dit zo mooie werk te kunnen doen. We bidden u, heren, voor allen die in een bijzondere zonde ook zijn gevallen en die in dat opzicht ook door de kerkenraad moesten worden toegesproken, onder de tucht moesten worden geplaatst. Heren, wilt u ook hen gedenken Geven, Heere, dat wij als zondaar onder de zondaren elkaar opdragen mogen en het gebed niet boven maar naast elkaar mogen staan, maar elkaar wel vermanen op grond van de schriften en ons ook mogen laten vermanen en ons laten verzoenen en ons laten bekeren door het woord van uw genade. Zie zo op ons in gunst van boven, wees ons genadig in alle omstandigheden van het leven. Geef ons een goed en een gezegend samen zijn, Heere. Bewaar voor de boze, die ook altijd bezig is om onze gedachten af te brengen van de loop van uw woord. En open onze harten voor dat woord. En dat woord voor onze harten. Zo bidden en smeken wij u om uw genade en om uw geest in spreken en luisteren. En dat om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen naar Psalm 73, het eerste, zevende en achtste vers. Psalm 73, vers 1, ja, waarlijk, God is Israël goed. Het zevende vers, zo heb ik dan vergeefs gestreen. En het achtste, zo ik dit zeggen, staven zou gewis, dan waar ik niet getrouw. 1, 7 en 8 van Psalm 73, ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 16, het vijfde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong, mijn eer, zingt God gewijde tonen. Het vijfde van Psalm 16 zingen we straks aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, jullie hebben vast allemaal wel eens een keer door een verrekijker gekeken. Als je bijvoorbeeld in het bos loopt om herten of reeën te bekijken, dan moet je een verrekijker aan je oog zetten. Of vogels bekijken die ver weg zitten, waar je niet dichtbij kunt komen omdat ze anders wegvliegen. Dan gebruik je een verrekijker om wat ver weg is dichtbij te halen. Of zoals de zeelui ook wel doen. Op zee, dan hebben ze een verrekijker om te kijken of dat er al land in zicht is. Wat ver weg is, dat kun je zo dichtbij halen met een verrekijker. En dan wordt het geloof ook wel eens een verrekijker genoemd. Dat het geloof dingen mag zien die nog ver weg liggen, maar voor de beleving, voor het geloof, heel dichtbij gebracht worden. Zo heeft de Heere ook Job een verrekijker gegeven. De verrekijker van het geloof aan de ogen van zijn ziel gezet. En toen mocht Job heel ver vooruit kijken. Want hij zegt, ik weet, mijn verlosser leeft. En hij spreekt over de opstanding der doden. En Augustinus die noemt Job een eximius profetarum. Dat wil zeggen de uitnemendste onder de profeten. Hij mocht dingen zien en duidelijk verwoorden die in de geschiedenis nog 2000 jaar zouden laten wachten. De geboorte van de Heer Jezus. Zijn lijden. Zijn sterven, zijn opstaan uit de dood. Het eeuwige leven. Job mocht daar een helder zicht op krijgen. Door de verrekijker van het geloof. En Job voelt als hij onder de leiding van de Heilige Geest deze woorden gaat zeggen. Dat hij iets belangrijks gaat zeggen. En daarom zegt hij ook in vers 23. Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven werden. Of ze in een boek werden ingetekend. Dat ze met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots ingehouden werden. Want wat hij gaat zeggen, dat is voor alle tijden belangrijk en onmisbaar, ook voor het nageslacht. Dat moet voor eeuwig worden onthouden. Want ook vandaag de dag is het geloof als een verrekijker. Dat Gods kinderen door die verrekijker de dingen die nog soms zo ver weg liggen, dichterbij mogen halen. Dat mogen toe-eigenen. En die vreugde van het eeuwige leven hier in beginsel al mogen ervaren. Ook al zitten ze nog midden in de ellende, midden in de werkelijkheid van de zonde. Maar het geloof, dat ziet over al die dingen heen, dat wat nog ver weg ligt, haalt het dichterbij. We gaan samen nadenken over deze bekende belijdenis van deze profeet Job. En zijn geloof. We letten allereerst op de beproeving van Job. Kort stilstaan bij datgene wat hij meegemaakt heeft. Het thema ook van dit boek. Het lijden en waarom. Het tweede punt, dat is de belijdenis van Job. Ik weet, mijn verlosser leeft. Wat bedoelt hij daarmee? En dan ten derde, de begeerte van Job. Dat hij die verlosser zal aanschouwen en hem zal zien met zijn ogen. Dat het geen vreemde is en dat zijn nieren zeer verlangen in zijn schoot. Dus het geloof van Job, we letten op de beproeving van Job, de belijdenis van Job en de begeerte van Job. Gemeente, het thema van het boek Job, dat kunnen we vinden in het eerste hoofdstuk. En dat komt uit de mond van de Satan. Want in hoofdstuk 1, vers 9, daar zegt de Satan tegen de Heere: is het om niet dat Job God vreest? Ja, Job is een godvrezend mens. Dat werd er van hem getuigd. Maar dat is ook wel logisch, zo zegt de Satan tegen God, want kijk eens hoe u hem gezegend hebt. In allerlei opzichten, u hebt hem zoveel kinderen gegeven. U hebt hem rijkdommen gegeven, u hebt hem gezondheid gegeven. Natuurlijk vreest hij God. Maar neem het hem allemaal maar af. En dan zul je zien, zo zegt de Heer, zo zegt de Satan tegen de Heer, en dan blijft er van heel dat geloof van Job niks over. Dus dit is het thema van het boek. Waarom vreest een kind van God de Heer? Is dat vanwege de weldaden, vanwege de zegeningen? Of is dat om wie God zelf is? Nou, om dat te ontdekken, geeft de Heer de Satan toestemming om Job alles af te nemen. Om dat geloof van Job te beproeven en te louteren en te zien wat er overblijft als hij alles kwijtraakt. En dat gebeurt dan ook. Onvoorstelbaar wat deze man heeft moeten meemaken. In één dag al zijn 10 kinderen kwijt. Die zaten in een huis, werd door een vreselijk orkaan getroffen. Het huis stortte in, alle kinderen om het leven gekomen. En op diezelfde dag kwamen de Galdeën en de Sabeërs en die roofden en doodden al zijn vee en alles wat hij had. En tenslotte kwam hij zelf door een vreselijke huidziekte op de puinhoop van zijn leven, op de ashoop terecht, en had hij niet anders meer dan een gebroken potscherf waarmee hij zijn zweren zat te krabben. Onvoorstelbare grote ellende. Het is niet voor te stellen wat deze man zo in één dag allemaal te verwerken kreeg. En toen kwamen er beproevingen op af. Hij mocht aan de ene kant die geloofsbelijdenis doen in hoofdstuk 1. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. En de naam des Heeren zij geloofd. Hij bedoelt daarmee te zeggen: en ik kan geen kwaad woord van God horen. De Heere heeft het niet verkeerd gedaan. Hij sprak goed van God, ook al raakt hij alles kwijt. Maar toen kwam zijn huisvrouw, die natuurlijk ook alles kwijt was. Laten we daar ook niet aan voorbij gaan, gemeente. En ze sprak die woorden die zo binnenkwamen bij Job. Zegen God en sterf, wat heeft het nog voor zin om aan God vast te houden en om hem te vrezen? Hij heeft je verlaten, hij heeft je aangeraakt, hij heeft je alles afgenomen. Zegen God, dat wil zeggen, zeg hem vaarwel en sterf, want aan deze God heb je niks. En toen kwamen zijn vrienden. En die hebben eerst 7 dagen gezwegen, omdat ze zagen dat de smart zeer groot was. Maar toen gingen ze spreken. En toen hebben ze Job benauwd en ze hebben hem aangevallen. Want wat Job mee moest maken, dat was te erg. Er moest wel iets bijzonders met Job aan de hand zijn. Hij moest wel een bepaalde bijzondere zonde aan de hand houden. Hij moest iets heel slechts hebben gedaan, waardoor de hand van God hem zo zwaar heeft getroffen. En Job verdedigt zich op allerlei manieren. En hij zegt: ik krijg de straf van de goddelozen. Maar ik heb geen bijzondere goddeloze dingen gedaan. En de vrienden geloven hem niet. En het ene na het andere hoofdstuk is één grote beschuldiging aan het adres van Job. Geef het nou maar toe, Job. Hoe slecht je bent en wat je gedaan hebt. En op zich hadden ze natuurlijk een bepaald punt. In ieder geval dat er een relatie ligt tussen de zonde en tussen deze dingen. Zo luidt het oude spreekwoord toch. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Maar deze vrienden die denken dat er een heel bijzondere zonde is. Dat er een heel bijzonder kwaad is. Dat hij op zo verschrikkelijk gezondigd heeft dat God hem nu heel erg treft. En zo dachten de discipelen ook. In de tijd van de Heer Jezus dat er die blind geboren aan de kant van de weg zat. Dat de discipelen vroegen, heeft deze gezondigd of hebben zijn ouders gezondigd? Want ja, als je blind geboren bent of als je blind geworden bent. Dan moet je toch wel een heel slecht mens zijn. Dat God je zo straft. En de Heer Jezus laat zien, dat heeft er niks mee te maken. Althans in dat geval niet. Want natuurlijk kunnen er bijzondere zonden zijn. Natuurlijk kan het zo zijn dat iemand ook met die lichaamsdelen waarmee hij zondigt, extra zwaar gestraft wordt. Zoals Simson, die met zijn ogen zondigde. En die hem dan ook werden afgenomen. Maar bij Job was dat niet het geval. Maar er ligt natuurlijk wel die oorzaak van de zonden, ik bedoel van de ellende en van het leed in het paradijs. En als ik dat zo zeg, gemeente, dan zullen we het daar allemaal mee eens zijn dat het daar begonnen is. Dat daar de verklaring ligt. Hoe komt het nou dat ik dit allemaal meemaak? En de een krijgt dit en de ander krijgt dat. De een krijgt veel en de ander krijgt minder. Maar ieder krijgt vroeg of laat te maken met het lijden. En dan kunnen we met ons verstand wel weten dat het in dat verloren paradijs begonnen is. Dat daar de oorzaak ligt. Maar beleven we dat ook zo? Want je moet maar eens een kind naar het graf brengen. En je moet maar eens een lieve vrouw moeten verliezen. En je zaak moet maar eens failliet gaan. En je moet maar eens elke dag, zoals Asaf, je bestraffing voelen. Dat er geen dag voorbij gaat. Of er is weer een kastijding. Kun je het dan nog belijden? Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Gemeente, dan hebben we toch echt geloof nodig. Dat eens willend wordt. Dat het eens wordt met God. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. En dat we gaan zien dat als God slaat, dat hij dat niet doet uit lust tot plagen. Want het lijden, dat hoeft niet zinloos te zijn. Er wordt wel eens gezegd, zinloos lijden. Maar als wij mogen verstaan wat God ons in die roepstemmen zegt. Er is een christenapologeet, C.S. Lewis. Iemand die het christelijke geloof verdedigde, die zei, God fluistert in onze zegeningen. En God spreekt tot ons in ons geweten. En God roept tot ons in ons lijden. Dan roept God, hoor naar mij en uw ziel zal leven. En in dat opzicht kan een kastijding, kan een moeilijke weg, kan het lijden toch ook zoveel zegening met zich meebrengen als je erdoor geoefend mag worden. Het is goed voor mij, zo zegt de dichter van 119, dat ik verdrukt ben geweest. Opdat ik op die manier dus uw goddelijk recht zou leren. Dat ik op mijn plaats terecht zou komen als een arme. en doemwaardige zondaar, rechteloos, die geen recht heeft op de minste zegening. En is dat juist niet in het leven van Gods kinderen waar de Heere dat nou ook voor gebruikt? Hij kastijdt degenen die hij lief heeft. En als die kastijding tegenwoordig is, zo zegt Hebreeën 12, dan is dat geen zaak van vreugde, maar van verdriet. Maar als je erdoor geoefend wordt, als het je dicht bij de Heere mag brengen, als je het afhankelijk mag maken, dan zal zich van zich werpen een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Als je door al die dingen gaat leren dat het hier beneden niet is, dat is wat God ook zijn kinderen laat zien. Hij neemt ze soms dierbare panden af. Hij slaat ze soms met een bepaalde ziekte. Geeft ze tegenslagen opdat ze gaan leren, hoog, omhoog, mijn ziel, het oog naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven en loven is daar waar men Jezus ziet. En dat is ook wat in het leven van Job naar voren is gekomen. In al die vragen die hij heeft rondom zijn kastijding komt er steeds weer één grote vraag naar boven. Op verschillende plaatsen in zijn profetie kunnen we dat aantreffen. Ik noem er eentje in Job 17. Als hij dan weer zijn vrienden antwoordt, dan zegt hij tegen de Heere, zet toch bij. Stel mij een borg bij u. Dan vraagt hij om een borg. Dan vraagt hij om waar hij in vers 25 van zegt, een verlosser. Een goel. En dan komen we bij de tweede gedachte. De belijdenis van Job. Hij heeft het in dat vers over een verlosser. Of een losser, zoals het ergens anders wel genoemd wordt. In het Hebreeuws staat daar het woordje goel. En wat een goel is, nou dat vinden we in het boekje Rut bijvoorbeeld, waar we Naomi terug zien keren uit het land van Moab. Totaal berooid, alles kwijt. Haar man, haar kinderen kwijt. En nu komt ze terug in Bethlehem. En ze heeft niks meer. Haar erfdeel dat haar geschonken was, dat is weg. Ze heeft geen bezittingen, ze is alles kwijt. Haar naam is weg. Noem mij maar Mara, zo zegt ze. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Maar dan komt er die Goel. De losser. Boas. En dat was een bepaling in het Oude Testament dat zo'n naaste bloedverwant, alles wat iemand kwijtgeraakt was, bijvoorbeeld door tegenslagen, dat hij zijn land moest verkopen of dat hij zichzelf moest verhuren om de schulden af te betalen, dat die goel ervoor moest zorgen dat die persoon alles weer terugkreeg. Zijn erfenis. Zijn naam onder het volk. En een goel, dat was ook een bloedwreker. Als er in de familie iemand om het leven was gekomen, dan moest die goel het bloed van dat familielid wreken en de moordenaar doden. Dus het zijn twee aspecten van het verlosserschap, van het goelschap. Terugkopen, teruggeven wat verloren was. En de vijanden doden. Nou, dat heeft Boas bij Naomi gedaan, althans zeker dat eerste. Alles wat ze kwijt was, haar erfenis, teruggekocht. Haar naam weer onder het volk van Israël gesteld. En Job zegt, nou zo'n verlosser, zo'n goel heb ik ook. En hij mag met de verrekijker van het geloof even vooruitzien Op hem in wie het goëlschap volkomen vervuld is. De Heer Jezus Christus. En wat nog wel in nevelen gehuld is. En wat voor veel profeten nog zo versluierd ligt. Dat mag hij het helderste zien. Ik weet, mijn verlosser leeft. Deze Goël. Die mijn erfenis die ik kwijtgeraakt ben. Heeft teruggegeven. Deze Goël. Die mijn naam. Die ik verloren ben. Die ik kwijtgeraakt ben. Weer onder het volk Gods heeft gesteld. Die de heerlijkheid. Die ik in het paradijs ben kwijtgeraakt. Weer teruggegeven heeft. Ik weet mijn Goël leeft. En hij gebruikt hier dan een bezittelijk voornaamwoord. Mijn verlosser. En dat zegt Job niet zomaar. Maar dat heeft de Heer zelf in zijn hart, in zijn ziel gelegd. Door dat geloof waarin hij mag mijnen, mag toe-eigenen. Ik zei dat heeft hij niet zomaar gezegd. Want hier zegt hij mijn verlosser. Maar wij horen hem in hoofdstuk 9 iets anders zeggen. Als hij dan over God spreekt, dan heeft hij het over mijn rechter. Ik zal mijn rechter om genade bidden. Job is arm en verloren zondaar geworden voor God. Heeft onder het recht van God moeten leren buigen. Heeft zichzelf verfoeid in stof en as. Ik zal mijn rechter om genade bidden. Maar in die weg heeft Job het geloof gekregen. En die verrekijker aan het oog gezet. Terwijl hij nog midden in zijn ellende zat. Terwijl hij overtuigd was van het recht van God. Moest buigen onder het recht van God. Heeft hij gekeken door die verrekijker van het geloof. En mocht hij die Goël zien. Mocht hij die verlosser zien. Mocht hij hem dichtbij halen. En is dat niet, gemeente, de grootste weldaad in het geestelijke leven als een kind van God dat mag doen? Als je mag mijnen, zoals dat vroeger wel werd gezegd. Als je mijn mag zeggen. Mijn verlosser leeft bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Als je net als Thomas mag zeggen, mijn Heere en mijn God. Dat is een eigenschap van het waarachtig geloof, gemeente, dat leert mijnen. En nu zijn er, gemeente, toch veel bekommerde zielen die dat zomaar niet durven en niet kunnen. Mensen die wel enige kennis hebben van Christus, die zich in de belofte laat kennen. Die belofte, daar hebben ze wel eens steun aan gehad, daar hebben ze wel eens grip op mogen krijgen, daar hebben ze zich wel eens aan vast mogen klemmen. Er is enige kennis van de Christus in zijn vernedering, het waarom van zijn geboorte, het waarom van zijn lijden, van zijn sterven. En dat hebben ze wel eens mogen horen. Ik voor u. Maar toch, in het leven van veel mensen, veel kinderen van God, veel bekommerde zielen, blijft die Christus nog zo verborgen. Ligt er als het ware een deksel op die fontein des levens. En is het vlees geworden woord als een verzegeld boek. Mensen die wel genade kennen, die Christus in de belofte hebben mogen leren omhelzen, die met een toevluchtnemend geloof de zoom van zijn kleed wel hebben aangeraakt. Maar die toch nog voor die zekerheid staan, voor dat verzekerde geloof wat hier door Job wordt verwoord en die zegt, mijn verlosser leeft, ik weet, mijn verlosser leeft. Hij zegt niet, ik hoop het, of ik denk het. Of ik vermoed het. Nee, ik weet. Mijn verlosser leeft. En hoe kom je er nou aan? Misschien is dat uw of jouw vraag wel. Hoe kom ik daar nu aan? En dat zekere spreken van Job aan dat mijnen des geloofs. Hoe? Nou, net als Job er aangekomen is. In wel heel extreme omstandigheden. Maar het is in de weg van alles kwijtraken. Alles kwijtraken. Alles waar je het nog van verwacht. Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd, zegt hij. Als een vreemde was ze geworden voor hem. Zijn vrienden, waarvan hij dacht dat het zielenvrienden waren, die hem moesten troosten. Ontferm u mijner, mijn vrienden, ontferm u mijner. Want de hand Gods heeft mij aangeraakt, maar iedereen bleek een moeilijke vertrooster te zijn. Waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Als ik ga weten hoe vergankelijk ik ben. Als ik ga weten wat de oorzaak is van al die honger en kommer. De zonde die mij voor ogen zweeft. Die wetenschappen, gemeente, waar Job weet van had. Waar een kind van God weet van krijgt. Weten hoe je vergankelijk je bent, dat je elk ogenblik kunt sterven. Weten dat je zondaar bent, dat je zo niet kan sterven. En die weg wil de Heer ook deze toe-eigening leren. En er is dus onderscheid in die geloofskennis. Dat tot toevlucht nemend geloof in de belofte wel eens de zoon van het kleed van de Heere mag aanraken. En dat er kracht vanuit mag gaan. Maar om nou mijn Heere en mijn God te zeggen, is het nodig dat wij ook eerst zelf gemijnd worden. Dat betekent dat we door woord en geest de Heere horen zeggen. Mijn volk. Mijn Job, mijn beminde, mijn duiven in de kloven der steenrotsen. Dat we zeggen dat die geest met onze geest gaat getuigen. En dat die geest de Christus der schriften zo groot en zo schoon voor je aangezicht stelt. Dat je door die verrekijker van het geloof hem zo dichtbij mag halen. Dat je hem mag toe-eigenen. Dat je gemijnd mag worden door hem. Dat die geest getuigt met onze geest. Terwijl hij gebruik maakt van het woord. En je door het geloof zoveel zekerheid geeft. Dat je de Heere zelf hoort spreken. Mijn beminde. Mijn bruid. Dan is het Pasen, gemeente. Als de Heere zegt in je ziel, ik ben uw heil alleen. Met de Goede Vrijdag. Dan is het ik voor u. Dan ga je anders de Heer eeuwige dood had moeten sterven. Maar als het Pasen wordt. Dan dringt de geest door. Met die opgestane Christus. De kracht van de opstanding. En dan zegt hij in je hart. Ik leef. En gij zult leven. Mijn verlosser leeft. En ik heb het leven in deze verlosser. Zo mag Job hier getuigen. En dat is zijn geloofsoefening, terwijl hij nog midden op de ashoop zit, terwijl hij zich nog krabt. Terwijl hij nog alles kwijt is. En hij weet het. Zijn verlosser leeft. En terwijl alles om hem heen van de dood getuigt. zijn kinderen kwijt, door de dood ontvallen, zijn vee geroofd door de Sabeërs, gedood door de Galdeën, alles kwijt, de doodsvijanden om hem heen. Zijn vrouw heeft het over de dood, zegen God en sterf. Zijn vrienden beschuldigen hem van een doodszonde. Zelf zegt hij trouwens ook, ik wou dat ik nooit geboren was. Hij vervloekt de dag van zijn geboorte. Dus als we het dan over vijanden hebben, gemeente, dan kun je denken aan die Galdeën en die Sabeërs. Dan kun je denken aan zijn eigen huisvrouw, mijn huisgenoten zijn mijn vijanden, zo staat er ergens. Je kunt denken aan die vrienden, maar de grootste vijand, ja, de Satan, dat is ook een grote vijand, maar de grootste, dat is Job zelf. En daarom moet hij aan het einde van het boekje zichzelf ook verfoeien. Ik verfoei mezelf dat ik maar stof en as ben. Maar toen die levende verlosser zich toonde voor Job, als de Goël en ook als de bloedwreker, die al die vijanden verslagen heeft, dan zegt hij, ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, dewelke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Job gaat dan over zijn dood spreken. En hij doet op een heel aangrijpende wijze met woorden en beelden die wij kennen, maar waarvan wij gruwen. Dat we vergankelijk zijn, dat we stof van jongs af zijn geweest. Hij heeft het over de groeven der vertering. Zoals dat met een ouderwets woord wel werd gezegd. Over die plaats waar wij niet over willen spreken. Over die toestand waar wij niet over willen denken. Dat dat lichaam tot ontbinding overgaat. Dat er van ons niets anders overblijft dan stof. Gemeente, denken wij daar wel eens aan. Nog een jaar. Of nog 10 jaar. Misschien nog 50. En als je nog heel jong bent, misschien nog 70 of 80 of 90 jaar. Maar wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf waar Job het over heeft? En zijn we daar nou op voorbereid, gemeente? Kunnen we daar nou onder buigen? Kunnen we nou net als Job die dood in de ogen zien? En dat verschrikkelijke wat er met mijn lichaam gebeurt, die ontbinding, dat verteren van het lichaam, dat we daarover kunnen spreken, dat we daar geen schrik meer van hebben. Dat kan alleen als wij net als Job leren zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. Dat dat geen vreemde is. Hij zegt, als ik hem zal zien, dan zal ik geen vreemde verlosser ontmoeten. Geen vreemde bloedwreker. Maar die zaligmaker is even dezelfde als die zich voor mij in het gericht van God gesteld heeft. Buiten Jezus. En gemeente, u weet wat ik nu ga zeggen. Is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Als we hem als vreemde ontmoeten. En dat is toch van nature zo. McChane die zegt het toch ergens in zijn gedicht. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. En als je in die toestand moet sterven, dan zal de Heer ook zeggen, maar ik ken u helemaal niet. Je bent een vreemdeling voor mij. En daarom leren toch, net als David, te bidden. Heere, maak mij bekend mijn einde. En welke de mate van mijn dagen is. Opdat ik weet hoe vergankelijk ik ben. En opdat je het leven gaat zoeken, niet hier in dit tijdelijk, in dit aardse leven, want dat is vergankelijk. De wereld die gaat voorbij en al haar begeerlijkheden. Maar in die levende verlosser. Ik weet, mijn verlosser leeft. Gods kinderen mogen een Goël hebben. Die mogen een verlosser hebben. Die leeft. En die er is. Die er is. In de goede dagen van mijn leven. Maar die er ook is in de kwade dagen van mijn leven. Die er is als ik op een ziekbed lig. Die er is als ik in de kist lig. Die verlosser die is er. Als ik in het graf lig. En als zij mij doorknagen. Ik denk dan altijd, gemeente, aan dat kind van God in mijn eerste gemeente. Die 2 weken voor zijn dood bij het geopende graf van zijn broer stond. En die zomaar ineens begon te spreken. En dat hij er zo mee eens was dat zijn vlees in die kuil zou neerdalen. Daar hoort het, dominee, zo zei hij. Dat vlees waar ik zoveel last van gehad heb. Dat lichaam der zonde en des doods, dat mij zo heeft doen zondigen. Was het ermee eens dat dat in verderfelijkheid zou gezaaid worden? Maar in de hoop dat het in onverderfelijkheid zou worden opgewekt. In een nieuw, zondeloos, geestelijk lichaam, gelijkvormig aan dat van zijn verlosser. En hij verlangde ernaar. En hij gebruikte deze woorden. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. De begeerte van Job. Nadat we eerst hebben nagedacht over de beproeving van Job. De belijdenis van Job. En nu zijn begeerte. Welke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en niet in vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Terwijl hij op die ashoop zit, terwijl de dood nog om hem heen is, krijgt Job heimwee. Verlangt hij ernaar om zijn verlosser te aanschouwen. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Dat wil zeggen, dat is natuurlijk een symbolisch en metaforisch spreken. Zijn diepste innerlijk. Het hart, de ziel, de nieren, is in het Hebreeuwse spreken het diepste van zijn innerlijk. Het wezen. Heel zijn innerlijk ging uit naar die levende verlosser. En zo mocht hij hier, gemeente, de vrucht van Pasen al beleven. Ja, de vrucht ook van hemelvaart. Want dat evangelie van Pasen en van hemelvaart, gemeente, dat is ouder dan Matteüs 28. Dat komen we ook in het Oude Testament al tegen. Ook al is het dan nog in de nevels gehuld. En ook moeten de heilsfeiten nog vervuld worden. Maar de kern van de zaak. De kern van het waarachtige geloof. Dat is ook in die oude dag hetzelfde. Al ging het dan via de ceremonieën. Of de profetieën. En al moest die verrekijker van het geloof soms heel ver blikken, maar Job mocht het hier naar zich toe halen. De eximius profetarum, de uitnemendste van de profeten, hij zag het zo duidelijk. En hij verlangde zo. Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen? Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Dat is de vrucht, dat is de zegen van Pasen. Voor u die genade mag kennen, we hebben een levende verlosser. Hij zal de laatste over het stof opstaan. Het graf heeft niet het laatste woord. Dat lijkt zo te zijn als je de kist van een geliefde ziet neerdalen. De dood lijkt het voor het zeggen te hebben. Maar Job getuigt hier nee. De dood heeft niet het laatste woord. Hij zal de laatste over het stof opstaan. Hij is het laatste aan het woord. En hij zegt: ik leef en gij zult leven. En dat maakte hem zo verlangend. Naar hem die gezegd heeft: ik leef. En ik ben dood geweest. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Job heeft heimwee. En hij heeft geen schrik meer. En geen angst meer. Voor de dood niet en voor het graf niet. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Wie door het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Het geloof dat door de Heilige Geest gewerkt. Vanmiddag gaan we met de catechismus overdenken. De gemeente, van waar komt dat geloof dan? Hoe kom ik daaraan? Van de Heilige Geest. Ons van God geschonken. Gewerkt door de prediking van het evangelie. En Job mag hier, gemeente, iets zien. Wat zeg ik? Hij mag heel duidelijk zien. Heel ver vooruit zien. Wat we later ook in de brieven van Paulus met name zo tegenkomen. Dat verlangen. Dat uitzien. Ontbonden te zijn. Met Christus te wezen. Dat is zeer verreweg het beste. Het leven, dat is mijn Christus. En het sterven is mijn gewin. Ik zal hem zien, geen vreemde. Ik zal hem herkennen. Zijn stem die ik gehoord heb. Door zijn woord en door zijn geest. Zijn gestalte die ik lief gekregen heb. Wat voor het natuurlijke oog geen gedaante of heerlijkheid had. Maar voor het oog des geloofs zo beminnelijk. Beminnelijke vorst, uw schoonheid hoog te loven, de schoonheid van zijn wonden. Zodat je net als Thomas erin mag blikken. Als je hem mag zien. Het lam staande als geslacht, zoals Openbaringen 5 dat zegt. Dat het de tekenen van de nagelen, de tekenen van de kruisiging van de geesteling nog met zich meedraagt. Staande als geslacht. Opgestaan uit de doden, maar de tekenen van de slachting nog zichtbaar. En zo herken ik hem, want dat zijn mijn wonden. Het is mijn straf die op hem gelegd was, die mij de vrede geeft. En daarom heb ik hem lief. Dat hoofd vol bloed en wonden, die rug voor mij doorploegt. Die handen en die voeten voor mij doorboord. En die zijde door mij en voor mij doorstoken. Maar zo heeft Gods kerk hem lief. Want in die bloedwonden ligt het leven. Ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En Job heeft het, gemeente, daarvoor een momentje zo goed gehad. Misschien heeft hij het er nog wel eens daarna nog naar terug verlangd. Nee, niet natuurlijk naar die ashoop, naar die ellende op die ashoop. Maar wel naar die gemeenschap met God op die ashoop. Die vereniging met de borg, met de Goël, met de verlosser. Waardoor die even boven alles werd uitgetild. Waardoor die even door die verrekijker van het geloof. Die Goël zo dichtbij mocht hebben. Die verlosser mocht mijnen. Waardoor het heimwee levend werd. U die genade mag kennen. We hebben een levende verlosser. Hoor naar zijn stem. Leg uw vinger toch bij zijn woorden. Op uw knieën. Met gevouwen handen boven een geopende Bijbel. Omhoog, hoog omhoog, het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven en loven, is daar waar men Jezus ziet. Amen. Heren, wij smeken u om de bediening van uw geest, die de toepassing toch van deze dingen in onze harten moet maken. Geef, heren, dat we wat mee mogen nemen. De kinderen in de kerk, dat ze ook zullen vragen, heren, om die verrekijker van het geloof, waardoor ze zicht mogen krijgen op hem die zo ver weg en zo verborgen is. De jongeren, de volwassenen, de ouderen. We hebben een borg nodig, heren. Leer ze dat. En geef dat uw kinderen mogen worden onderwezen, mogen worden aangewakkerd. Dat het een brandend vuur in hun binnenste mag zijn. Dat van het heimwee, van het verlangen. Want dat is toch zeer verreweg het beste om bij u, mijn koning en mijn God, te zijn. Want daar ontvangt mijn ziel een heilrijk lot. Voorgoed, verlost van het lichaam der zonde en des doods. Heren, wilt u zo werken, door geest en woord. Breng ons deze middag ook weer bijeen. Bewaar voor de boze de zonde en vergeef ook genadig het zondige dat ons altijd aankleeft. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 130 vers 4 zingen wij tot slot. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.